Gemeente des Heren, het is niet bepaald een van de meest spannende hoofdstukken van het boek Daniël, dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Dus voor de kinderen misschien wel een beetje een teleurstelling. Het is niet een van de meest spannende. Maar het is wel, meen ik te mogen zeggen, een van de mooiste hoofdstukken van het boek Daniël. Omdat je hier die man Daniël, die door God wordt genoemd, gij zeer gewenste man, in het hart kent. Het hart dat in dit hoofdstuk ten volle open gaat. En vooral in een uur van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal is het juist dat negende hoofdstuk van het boek Daniël, dat ons prachtige stof biedt. Waardoor de Heere ons langs de rechte weg wil leiden tot de viering van zijn dood aan zijn tafel, zo het hem belieft, volgende week. Immers de kern van de hele voorbereiding van de viering van het heilig avondmaal ligt toch hierin. Dat er gevraagd wordt in dat begin van het avondmaalsformulier, of gij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat u al uw zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Of ge de belofte gelooft, dat is de vraag van de voorbereiding. En als volgende week het heilige avondmaal mag staan aangericht en ons vragen wat nou eigenlijk Gods bedoeling is, dan zien we dat het alweer cirkelt om de belofte, omdat de sacramenten gegeven zijn om ons de belofte van het evangelie daardoor des te beter te verstaan te geven en te verzegelen, namelijk dat hij ons vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Het gaat erom dat wij de beloften van het evangelie verstaan, dat wij de beloften van het evangelie leren hanteren in het geloof. Er komt dan ook bij, gemeente, dat het vanmorgen de eerste adventszondag is. En als we ons vragen, wat is nou de juiste adventshouding? Dan kom ik alweer terecht bij de beloften van het evangelie. En dan zeg ik, het adventsleven, dat is dat ik leer leven op de beloften van het evangelie. En dat die beloften van het evangelie worden gehanteerd in een gelovige bed. Dat het uitroept met de oud-testamentische kerk. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaam. Of met een nieuwtestamentische bruidsgemeente. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Een bidden dat zich vastgrijpt aan zijn beloften. Zie, ik kom spoedig. Een bidden waarin doorklinkt de verwachting van het volk van de Heere. Dat weet dat het het hebben moet van wat de Heere doet. Maar dat zich daarin gelovig verlaat op wat hij zelf heeft gesproken. Het gaat dus eigenlijk over de vraag naar de inhoud en de hantering van de beloften van God. En daarover gaat het nou uitgerekend in onze tekst van morgen. Wij letten dan in dit uur van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal op het gelovige gebed van Daniël. We ontdekken dat rust op Gods belofte, dat erkent eigen onwaardigheid, dat pleit op Gods barmhartigheid. Het gelovige gebed van Daniël rust op Gods belofte, erkent eigen onwaardigheid, pleit op Gods barmhartigheid. Dus inderdaad niet veel te zien, gemeente, als je dat vergelijkt met de rest van het boek Daniël, dan zeg je, het is niet erg spectaculair, dat negende hoofdstuk dat er eigenlijk een beetje verloren tussenin staat. In andere hoofdstukken hoor je een vurige oven loeien en hoor je leeuwen brullen in een kuil. Dan zie je jonge mensen die er staan aan het hof van een machtige koning. Daar verrijzen beelden en rollen stenen en worden rijken afgebroken. Er verschijnen handen aan de muur en engelen vliegen rond met geweldige boodschappen. En beesten worden zichtbaar in afgrijzelijke grootheid in allerlei visioenen. Maar als je je nou afvraagt, wat is er nou eigenlijk in Daniël 9 te zien? Dan zeg ik, ach, het enige wat je in dit hoofdstuk te zien krijgt, dat is een oude man. Met een boek. En met zijn vinger bij wat er in dat boek staat, zit hij te bidden. Helemaal geen beweging. De stilte van de binnenkamer, van de opperkamer, met de open vensters naar Jeruzalem. Een oude man, die bidt. Maar dan wil ik vanmorgen toch zeggen, gemeente, dat is nou het beeld van Daniël, zoals hij ons in dit boek getekend wordt. Dat is nou het meest typerende voor Daniël. Dat is nou zijn kracht en zijn geheim geweest. Kijk, die Daniël, dat is een geweldige staatsman geweest. En een zo grote staatsman, dat hij erkend is zowel door Nebukadnezar als door de koningen van de Meden en de Perzen. Maar Daniël komt in dit boek toch vooral naar ons toe als de bidder. De man die het geheim kent van het open venster naar Jeruzalem. Die blijft bidden, ook al wordt het van alle kanten verboden. En ook al loeren de groten van het koninkrijk op zijn val. We hebben daar meer al van gezien. Als het gaat om de uitleg van de eerste droom van Nebukadnezar. Dan is het Daniël die bidden van de Heere de mogelijkheid tot de uitlegging ontvangt. En in Daniël 6 zien we hoe Daniël het volhoudt om 3 maal per dag zijn knieën te buigen. Bij het open venster naar Jeruzalem. Maar tot op dat ogenblik hebben we eigenlijk maar weinig gehoord van de inhoud van Daniëls bidden. Hij is een bidder, dat hebben we gezien. Maar wat is de inhoud van zijn gebed? En daarbij worden we nu bepaald in het 9e hoofdstuk. Wat is er aan de hand? Wel, het is het eerste jaar van de koning Darius van de Meden en de Persen. Zo lezen we in het begin. En in dat eerste jaar zit Daniël te lezen in de boeken. Dat zal hem wel vaker zijn gebeurd, die Daniël als staatman, die moest lezen in de boeken van de staat, die moest lezen in de archieven, die moest lezen in de rechtsboeken, in de geschiedenisboeken van Babel en van het Rijk van de Meden en de Persen. Maar Daniël die had ook andere boeken, zo ontdek ik in dit hoofdstuk, boeken van God. Daniël leest in het woord van de Heere, voor zover dat tot op dit ogenblik bestaat. In dat woord van de Heere vindt Daniël voedsel voor zijn ziel. Natuurlijk, dat woord van de Heere is nog maar voor een klein gedeelte aan de orde. Dat woord van de Heere, dat bestaat nog maar niet eens het volledige Oude Testament. Daar zijn nog maar losse boeken van profeten, van schriftgeleerden, van onderwijzers, van Mozes. Maar Daniël die is nou bezig, zo lezen we in de boeken van de profeet Jeremia. Gelukkig bestaan ze nog, als het aan de koning van Juda destijds gelegen had, dan was dat boek voorgoed in het vuur verdwenen. Maar God wilde ervoor zorgen dat die boeken van Jeremia bewaard bleven. En hij had aan Jeremia gezegd wat hij op moest schrijven. En hij had door Baruch laten opschrijven de inhoud van de profetie. En daar is Daniël nou mee bezig. Bezig met wat anderen van God hebben gehoord. En ik zou zeggen, gemeente, dat is al iets om bij stil te staan. Daniël, de man die zulke geweldige openbaringen van God heeft ontvangen. Die de stem van God heeft gehoord in het donker van de nacht. Die Daniël vindt het niet beneden zijn stand. Om regelmatig te lezen in de boeken van God. En er voedsel in te vinden. Voor zijn dagelijkse leven. Ik zou zeggen, lijken wij in dat opzicht op Daniël gemeente? Maar als die Daniël dan aan het lezen is in de boeken van Jeremia, dan ontdekt Daniël dat God in het boek Jeremia heeft gezegd hoeveel jaren de ballingschap zal gaan duren. Namelijk 70 jaar. Tot 2 maal toe staat dat in het boek Jeremia. In Jeremia 25 vers 11 en 12 daar lezen we. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreekt de Heere. Hun ongerechtigheid bezoeken. Met schade over het land der Chaldeeën. En dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En in Jeremia 29 vers 10, daar leest Daniël dit. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel vervuld zijn, zal ik u bezoeken en ik zal mijn goede woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. En Daniel die leest dat daar in Babel, 70 jaren, en als Babels rijk verwoest is, zal het volk terug mogen naar het beloofde land. En Daniel die wordt erbij bepaald dat een deel van die belofte in vervulling is gegaan, omdat het machtige rijk van koning Nebukadnezar immer al ingenomen is door het rijk van de Meden en de Perzen. En dan gaat Daniel zitten rekenen. 70 jaar. En dan komt Daniel tot de conclusie dat die tijd bijna om moet zijn, dat het einde van de ballingschap naar Gods belofte in het zicht moet zijn, dat de tijd vervuld is. En als Daniel dat gelezen heeft, wat gaat hij dan doen? Rent Daniel dan die opperkamer met de vensters naar Jeruzalem uit en rent hij dan de straat op en roept hij dan, volk van God, Israël, hoor eens! Het eind komt in zicht. We gaan naar huis. Stapt Daniel dan misschien van de binnenkamer naar de slaapkamer en naar de woonkamer om zijn spullen bij elkaar te pakken en zijn koffers vol te rapen, omdat God het immers heeft gezegd, ze gaan naar huis. Dat zou toch eigenlijk verwachten. Als God wat belooft, dan doet hij het immers. Gods beloften, die falen niet. Nou, als God dan zegt, jullie mogen naar huis, wat moet je dan anders doen dan de koffers pakken en maar bij de deur gaan staan om te wachten op het zijn dat je mee mag, mee met de grote stoet die onder vreugdezang en lof weer optrekt naar Jeruzalem, de stad van God, om daar de God van Israël te lopen en te prijzen voor de verlossingen van zijn land. God heeft het beloofd. En Daniel heeft die belofte geloofd. Daniel is niet de man die zegt, je moet de Bijbel van zijn verpakking ontdoen en dan moet je maar eens een keer zien wat er van overblijft. Nee, Daniel die gelooft die Bijbel, dat woord van God, van kaf tot kaf. En wat doet hij als hij het gelezen heeft, 70 jaren en jullie gaan naar huis? Dan gaat Daniel knielen bij dat open venster naar Jeruzalem en dan gaat Daniel in gebed. En dan gaat Daniel vragen om de vervulling van Gods belofte. Is dat nou geen overbodige zaak? Is dat nou toch geen teken op de minst van klein geloof of van ongelovigheid? Daniel die gaat bidden, net alsof God het niet beloofd heeft en net alsof God niet doet wat hij gezegd heeft. Het hoeft toch niet? Wat God belooft, dat doet hij toch, dat vertellen ze jullie toch ook, jongens en meisjes. Wat God belooft, dat kan je op aan. Ja, maar Daniel gaat de straat niet op en Daniel gaat zijn koffers niet pakken en Daniel gaat hier bij de deur zitten en wachten op het seintje. Daniel gaat bidden. En daar moet u vanmorgen, gemeente, goed op letten in deze dienst van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal in Adventstijd. Want dat is een boodschap met indringende betekenis voor ons persoonlijke geestelijke leven. Een boodschap die verstaan moet worden, willen we het rechte zicht krijgen op het handelen van God en op de functionering van het leven des geloofs. Als Daniel zijn knieën buigt om de Heere te vragen om de vervulling van zijn belofte, dan zegt Gods woord daarmee, denk hier om, gemeente. God vervult zijn beloften alleen in de weg van het gelovige gebed dat op die belofte pleit. Gods beloften maken ons gebed niet overbodig, gemeente. Gods beloften die vragen juist om ons gebed. En dan niet om, op de manier zoals mensen dat soms zeggen. Die zeggen, je moet God geloven, dus je bidt één keer en dan zeg je erachteraan, dank u wel, Heere, dat u het verhoord hebt. En dan hoef je er nooit meer over te praten, want het is in orde. Nee, Gods beloften vragen om aanhouden. Voortdurend onvertraagd bid. Onze catechismus heeft dat zo prachtig gezegd. De Heere geeft zijn genade en zijn heilige geest alleen aan hen. Die hem met hartelijke zuchten daarom bidden en daarvoor danken. Onophoudelijk. Heeft God het dan niet beloofd dat hij genade en ere zal geven? Ja. Maar hij wil gebeden zijn. Heeft God dan niet beloofd dat de hemelse Vader de heilige geest zal geven? Ja, maar hij wil gebeden zijn. Dat is geloven, leert me mijn tekstgemeente. Bidden om de vervulling van Gods belofte. Die beloften aangrijpen en dan zeggen, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Heere, u hebt het toch zelf gezegd, dat we onze mond zullen open doen, en dat u dan al wat ons ontbreekt wil schenken, mild en overvloedig. We hebben vandaag samen voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal, gemeente. En het avondmaalformulier zegt het heel nadrukkelijk dat de Heere die dat sacrament alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd. En dat is een woord waar we nog wel eens een keer tegen aanlopen en waarvan we zeggen, wat is dat nou eigenlijk, zijn gelovigen? Een tekst zegt vanmorgen, een gelovige, dat iemand die bidt op grond van de beloften van de Heere, die de beloften van de Heere puurt uit het woord. Om ze dan in zijn gebed neer te leggen voor het aangezicht van God. Want dat geldt voor ons precies hetzelfde als dat voor Daniel gold toen in het eerste jaar van Darius gemeente. We hebben het woord van God en we hebben vandaag het hele woord. We hebben dat woord van God dat door Calvijn is genoemd Gods belofte woord. Dat zwanger is van beloften die in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. We hebben dat woord van God dat volgens een term van een oudvader is genoemd een woord vol met grote en dierbare beloften. Wat moeten we daar nou mee doen? De Heere zegt vanmorgen, nou wil ik dat ge die beloften zult aangrijpen in het gebed. Dat wil de Heer. Daartoe heeft hij ze immers aan ons voorhoofd verzegeld in de doop. En daartoe wil hij ze opnieuw verzegelen aan ons in het sacrament van het avondmaal. God de Heere is het te doen om een volk dat uitgaat op zijn beloften, om bij hem te vinden de vervulling van die belofte. Doen wij dat, gemeente? Kennen wij dat bidden om de vervulling van Gods belofte? U hebt hier vanmorgen een hele concrete toetssteen. Voor de vraag wie er avondmaal mogen vieren en wie niet. Geloof dat niet leeft, gemeente. Dat bidt niet om de vervulling van Gods belofte, maar dat redeneert de vervulling van Gods belofte naar zich toe. Je komt dat wel eens een keer tegen en in een bepaalde stroming van gereformeerd Nederland is dat zelfs tot de theologie geworden. Je hebt toch de belofte en dan heb je toch de vervulling ook. God die doet toch zeker wat hij zegt. Je moet het geloven, je kan het zomaar aanpakken mensen. En je bent zondig tegenover de Heere wanneer dat hij doet. Iemand vroeg onlangs aan de vrouw van een predikant op het gereformeerde erf van Nederland. Bid je wel eens om de vervulling van Gods belofte voor je kinderen? Toen keek die vrouw zo vreemd. Daar had ze nog nooit van gehoord. Je bidt toch niet om de vervulling van Gods belofte, want God die doet toch wat hij zegt. En God die meent toch wat hij zegt. Nou ja, dan moet je er toch van uitgaan dat het waar is. Zitten er zulke mensen hier vanmorgen? Mensen die zeggen, nou ja, maar we hebben toch de belofte van God en dan is het toch in orde, want God die doet immers wat hij beloofd heeft. En dan mag ik toch aan het avondmaal gaan en dan moet ik dat toch maar geloven. Broeder en zuster die u voorbereidt om avondmaal te vieren, bid u wel eens om de vervulling van Gods belofte. Bid je er wel eens om. Heere, doe wat u gezegd hebt. Heere, maak dat woord in mijn leven waar. Of doet u dat nooit? Dan wil ik toch vanmorgen wel eens vragen, waarom wou u dan eigenlijk nog aan het avondmaal komen? Als er dan vanmorgen die mensen in de kerk zitten die zeggen, we hebben de belofte en dus is het in orde. Waarom wou je dan nog aan het avondmaal komen, het avondmaal, dat de belofte Gods wil verzegelen op dat we waarachtig zullen geloven. Dat God meent wat hij zegt, dan hoef je dat toch niet meer. Dan heb je er toch geen behoefte aan, versterking van het geloof. Het is immers in orde. Vragen vanmorgen aan de jonge mensen in de kerk, ook aan de jonge lui daar achteraan, die toch vanmorgen wel weer erg veel zitten praten, daar in de hoek. Bid je wel eens om de vervulling van Gods beloften eigenlijk? God heeft ze je gegeven en hij heeft ze op je voorhoofd neergezet. Vraag je wel eens een keer, Heere, wilt u doen wat u beloofd hebt? Wilt u uw woord in mijn leven vervullen? Hier ligt de toetssteen van morgen, gemeente, voor de vraag wie er avondmaal zullen vieren en wie niet. Want het ongeloof, dat is hier aan te kennen, gemeente, dat het Gods belofte met rust laat. Dat het de Heere niet aanspreekt op zijn woord. Wie Gods belofte niet aangrijpt, gemeente. Wie door die belofte van God die naar de binnenkamer wordt gedreven. Met het smeekgebed, o Heere God, doe in mijn leven wat u zelf hebt gezegd. Die moet ik vanmorgen het naam van de Heere zeggen, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, dan heb je je nood nog nooit gezien en heb je ellendigheid nog nooit leren kennen. Dan zijn die beloften in uw leven alleen maar doodskapitaal dat ongebruikt blijft liggen, omdat je er uiteindelijk geen behoefte aan hebt. Ja, dan blijft het avondmaal buiten het gezicht, dat kan dan ook niet anders. Voor het ongeloof blijft het avondmaal buiten het zicht, omdat de beloften Gods geen functie hebben. Als de Heilige Geest onze ogen opent, gemeente, voor onze nood en ellendigheid, dan wordt het anders. En ik hoop dat we ons allemaal vanmorgen toetsen. Dat komt dan hier in openbaar, mijn broeder en zuster die zegt, heb ik nou eigenlijk wel geloof? Komt hier in openbaar dat je dan het woord gaat lezen. En dat je in dat woord de beloften van God gaat ontdekken. En dat je die belofte gaat aangrijpen. Dan zit er een hongerige in de kerk. Die hongert naar het brood des levens. En dan leest hij in dat dierbare woord van de Heere zalig. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. En met dat woord gaat hij naar de binnenkamer in de week van voorbereiding. En hij zegt, Heere, wilt u dat ook voor mij waarmaken? Dan zit er een dorstige in de kerk. Die dorst heeft naar het levende water, naar de Heere Jezus Christus. En de kennis van zijn heil. En hij leest in de schriften, wie dorst heeft die komen en die wil nemen het water des levens om niet. En ik geef die belofte aan en ik ga ermee naar de binnenkamer en ik zeg, Heere, wilt u die belofte dan ook in mijn leven vervullen? Dan zit er iemand in de kerk die zijn ellende heeft leren kennen. Die zegt, Heere, wat leef ik toch ver buiten u? Maar hij leest in de schrift die belofte. Gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En hij grijpt die belofte aan en hij zegt, Heere, wilt u dat ook in mijn leven waarmaken? Dan ontdekt iemand van zichzelf dat hij zondaar is voor God. Maar dan zegt die Heer, er staat het toch, dat de Zoon des mensen in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wilt u dan ook mij die zaligheid doen kennen? Schrift is poordevol van beloften, gemeente. En iemand die zijn nood en ellendigheid heeft leren kennen, die gaat ze aangrijpen. Die gaat bidden om de vervulling. Die zegt, o God, doe gij zo ook aan mij. En weet u wat dan het mooie is van het woord van de Heer? Dat je ontdekt dat de Heer op elke nood gerekend heeft. En dat er geen enkele nood in deze wereld is. Of er is in de schriften wel een belofte voor te vinden. Er is een belofte voor iedereen in elke situatie. Waarop u pleiten mag en waarmee u naar de Heer komen mag. U mag het persoonlijk toepassen vanmorgen. U mag u afvragen, wat is dan mijn nood en wat is dan mijn ellende? En dan mag je de schriften aangrijpen. En dan mag je zeggen, Heer, in die nood wilt u toch voorzien. En uit die ellende wilt u toch verlossen. O God, maak het waar. Want in die weg, gemeente, de weg van de biddend gevouwen handen, die zich vouwen op dat belofte woord van de Heer, zal hij zijn belofte vervullen. Ja, maar zegt iemand vanmorgen, er is wel een groot verschil dominee, tussen Daniel en mij. Die Daniel, die was het tenslotte wel waard dat de Heer hem gaf waar hij om vroeg, maar ik? Is dat nou wel zo? Moet je Daniel eens horen bidden? Wij werpen onze smekingen niet voor uw aangezicht neder op grond van onze gerechtigheden. Die zijn er niet. Weet u wat er bij Daniel heeft? Bij ons is de beschaamdheid en aangezichten, zegt hij, bij onze vorsten en bij onze vaderen. Weet u wat Daniel heeft? Wij hebben gezondigd, zegt hij, we hebben geroveleerd, we zijn in opstand gekomen. We hebben niet gehoord, we hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God. Die Daniel in onze tekst, die worstelt om de vervulling van Gods belofte. Die heeft niks om op te pleiten. Die heeft geen enkele grond om op te staan. Die heeft geen gerechtigheden waarmee die voor God kan verschijnen. Wij hebben, och wat hebben we, wij hebben gerebelleerd, zegt Daniel. Wij hebben niet gehoorzaamd. We hebben niet gedaan wat goed was in de ogen van de Heer. Ja, maar zegt iemand, er zijn toch ook nog wel goede werken bij een mens en er zijn toch ook nog wel deugden. En misschien zitten er wel mensen in de kerk die zeggen, ja, maar ik kan toch wel aan het avondmaal, want ik heb toch belijdenis gedaan en ik ben toch een trouwe kerkganger. En ik zorg er toch voor dat mijn kinderen naar de catechisatie gaan. En ik zie erop toe dat ze naar de christelijke school gaan en mijn gezin is toch een christelijk gezin. Wij hebben gezondigd, zegt Daniel. En als je meent gerechtigheden te hebben, dan zegt het woord van de Heere nog. En onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Dat is de werkelijkheid, gemeente. En het komt er in het gelovige gebed op aan dat we dat allemaal persoonlijk leren zien. Dat wij onze nood en ellendigheid recht leren kennen. Want dat hoort tot dat gebed dat God aangenaam is en dat zeker mag zijn van de vervulling, zegt onze catechismus. Dat behoort tot de voorbereiding, lezen we straks weer. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn God zich aan de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Daniel heeft het gezien, gemeen Daniel, die grote Daniel, die als een jongen aan het hof van de koning staande bleef, en ik zou wel eens willen weten hoeveel van onze staande gebleven zouden zijn. Daniel, die dwars door alle tegenstand heen trouw blijft aan de God, die te midden van alle verzoekingen van de heerlijkheid en van de rijkdom van Babel, de rijkdom van Israëls God is blijven zien. Daniel zegt, wij hebben gezondigd. Niet o God het volk heeft gezondigd, nee wij hebben gezondigd. Daniel is solidair met het volk in de schuld. En Daniel ontdekt onze grootste nood. Dat is niet onze ballingschap, maar dat is onze schuld. En daarom bidt u niet, o Heere, geef ons de vrijheid weer. Geef ons onze stad weer, geef ons ons land weer. Daarom bidt u, o Heere, hoor, o Heere, vergeef. Want dat is onze nood en ellendigheid, onze schuld voor u. En dan zegt Gods woord vanmorgen, en dat behoort ook tot het gebed dat de Heere aangenaam is. En dan moet ik in deze voorbereidingsdienst zeggen, gemeente, dat behoort nou ook bij de echte avondmaalsviering. Dat je komt tot de erkenning van je eigen onwaardigheid, dat er een streep gaat door al het onze. Dat we niks overhouden, dat we tegen de Heere moeten zeggen, u kunt het niet doen om onze wil. Dat we geen rechten, o God, waarop u naar ons zou willen horen. Dan wordt het geen vanzelfsprekende zaak dat God zijn belofte vervult. Dan zeggen we niet, natuurlijk doet God wat hij gezegd heeft. Maar dan wordt het een wonder als de Heere naar ons wil luisteren. Dan wordt het een wonder als de Heere zijn beloften in ons leven wil vervullen. Verstaan we daar wat van gemeen? We zijn toch niet beter dan Daniel? Zijn we toch niet? Zit er hier vanmorgen iemand in de kerk die zegt, ik kan anders bidden. Ik hoef niet te zeggen, wij hebben gezondigd, wij hebben gerebelleerd, we hebben niet gehoord naar de stem van de Heer onze God. Zit er hier vanmorgen inderdaad iemand in de kerk die meent dat hij wat dat betreft verder is dan die man van dat machtige Bijbelboek dat we in deze maanden lezen? Daniel zegt, wij hebben gezondigd. Zeggen wij dat nou ook? Of zeggen we soms toch te veel, zij hebben gezond. Vraag dat vanmorgen met alle ernst, gemeente. Je kan pas recht bidden en je kan pas recht voor een ander bidden. Wanneer je solidair wordt in de schuld voor God. Wanneer u in deze week zou willen zeggen van weet ik wie. Die heeft gezondigd. Dan moet ik u uit naam van de Heere zeggen. Dan staat u niet op de rechte plaats voor hem. Ik zeg maar alle klem en ik zeg maar alle ernst. Omdat we zoveel over elkaar kletsen. En vaak zo weinig ben ik bang voor elkaar bid. Je kan pas iemand op zijn zonde wijzen, gemeente. Wanneer je aan de troon der genade hebt geworsteld. Hand in hand met die zondaar, o God, wij hebben gezondigd. En wij hebben niet gedaan wat recht was in uw ogen. Want als je volgende week aan de tafel komt, niet als de minste van de zondaren, dan zit je er niet recht. Als je volgende week aan de tafel komt met een vinger die nog naar een andere kant wijst in plaats van naar je eigen hart, dan zit het nog niet goed, gemeente. Zij hebben gezond. Daniel die had het geleerd. Omdat hij zijn nood en zijn ellendigheid recht had leren kennen. Zij hebben gezondigd, dat is de taal van de bidder die God aangenaam is. En zelfs die mensen die gaan het ook begrijpen, dat er mensen zijn die er wel eens een keer moeilijk mee hebben om avondmaal te vieren. Die gaan dat beter begrijpen dan de mensen die zeggen, nou ja, natuurlijk vier ik avondmaal, want ik heb toch mijn lijdenis gedaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is niet altijd even gemakkelijk om avondmaal te vieren, gemeen. Als je je nood en je ellendigheid voor God recht leert kennen, dat je een streep moet halen door jezelf, dat je met jezelf aan het eind komt. Dat je zegt, waarom zou de Heer nou met mij gemeenschap willen hebben? Waarom zou de Heer nou naar mij vragen? Ik kan wel zeggen, Gods beloften liggen er, en dat is ook zo. Want ik kan wel zeggen, die beloften mag je hanteren, maar dat is ook zo. Maar een zondaar die zondaar is geworden voor God, die kan er niet altijd bij. Dat hoort ook bij het leven des geloofs. Die heeft ook wel eens de momenten dat hij het eigenlijk niet kan geloven dat voor hem is. Dat hij zegt, oh God, wij hebben gezondigd. En dan gaat hij zo iemand zeggen, je moet het geloven. En dan zegt hij, dat is waar. mijn ongerechtigheid? En ik weet wel, er kan een dodenkracht zijn en er kan een dooddoener zijn om maar rustig op je stoel te blijven zitten en maar rustig verder te kunnen blijven slapen en je wat verder te houden van het avondmaal en je ondertussen een dood te slapen als God het niet verhoeft. Maar dat kan ook echt zijn dat een mens er moeite mee krijgt omdat hij zichzelf leert kennen. Maar waar het echt is, komt dat op deze manier openbaar, dat er een mens is die naar de Heere gaat vluchten en die een schuilplaats bij de Heere gaat zoeken. Want dat is het wonderlijke gemeente waar God de Heere me ontdekt aan mijn zonde en aan mijn ongerechtigheid. Daar is hij dwars door dat ontdekkende werk heen bezig me tot zich te trekken. Me laten zien wie kan er anders hulp bieden dan de Heere alleen, want hij is de barmhartige. Ja, en dat is dan het derde waardoor dat gebed van Daniël opvalt. En waardoor dat gebed van Daniël behoort tot het gode aangename bidden. Ze komen niet als rechthebbenden voor het aangezicht van God. Ze komen als smekelingen. Ze komen niet naar het avondmaal met de handen vol deugden en goede werken en rechtzinnigheid en vroomheid. Maar ze komen als een bedelaar die alleen maar kan zeggen als dat voor de eerste of voor de honderdste keer is. O God, wees mij zondaar genadig. Dan ontvalt alles aan onze kant en dan blijft er niks over. Dan blijft er niks over dan alleen dat ene waarvan Daniël zegt. Op uw barmhartigheden die vele zijn. Dan blijft er niks over in de mens. Maar dan blijft alles over in God. Uw barmhartigheid, zegt Daniël. Dat is de grond voor mijn gebed. Uw barmhartigheid. Dat is Gods innerlijke ontferming. Er staat in het Hebreeuws van de grondtekst een woord dat verwant is met een ander woord. Dat betekent moederschoot. Zoals een vrouw in verwachting. Het tere zorg dat kind dat ze bij zich draagt omringt. En er alles voor doet en er alles voor over heeft. Opdat dat kind toch maar gezond ter wereld mag komen. Zo is nou de Heere, zegt me dat woord barmhartigheid. Een God die een ontfermer is. En wiens ontferming uitgaat naar het ellendige, naar het hopeloze en naar het hulpeloze. Naar zo'n volk als Israël in ballingschap, waar het ellendig om moet zwerven. Uw barmhartigheden, zegt Daniël. En ik gebruik een meervoudsvorm om daarmee uit te drukken dat die barmhartigheid van de Heere onuitputtelijk is. Dat er een hoeveelheid, een rijkdom aan barmhartigheden is. Dat er bij die barmhartige God daar een plaats is voor een volk dat alleen nog maar kan zeggen, o Heere, vergeef. En dan zeg ik vanmorgen voor de derde keer, gemeente, dat is nou gelovig bidden. Pleiten op Gods beloften in het besef van eigen onwaardigheid. Maar als een mens die oog heeft voor God en voor wat God in zijn genade voor een arm en ellendig en schuldig volk wil zijn, dat je die vaste grond hebt, dat de Heere niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. En u hoort vanmorgen de taal van onze geloofsbelijdenis wel doorklinken misschien, toch ons gebed wil verhoren, omdat het staat op een vaste grond. Heere, u bent de barmhartige. En bij u vindt zelfs de beest, de rechteloze, barmhartigheid. Op uw barmhartigheden, zegt Daniël, dat is op uw Christus Nieuw Testamentisch gezegd, van wie de adventstijd het zingt, die met onze lot bevolgen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Uw barmhartigheid als die God van wie we gezongen hebben, dat hij de armen opricht uit het slijk, nooddruftigen, door elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsenplaats, en wereldgrote Gods barmhartigheid, dat is die nederbuigende goedheid van God, waardoor hij zich over die ellendige zondaar heen buigt, en die zondaar optilt uit de modder van zijn zonde bestaan. En hem geeft genade en ere door hem te zetten bij de prinsen van zijn volk. Door hem te zetten aan die tafel waar hij, de grote koning der heerlijkheid, zelf gastheer wil zijn. En de zondaren, de hoeren en de tollenaren ontvangt om met hem te eten. De barmhartigheid van de Heere. Dan gaat het hart van God in open. Dan ontdek je die God, wiens eindeloos erbarmen met onze grote nood. Hem heeft bevolgen om zondaren te zoeken. Kijk, en als je zo bent, dat je dan zit met de vraag, zal de Heer nog wel horen? Dan zegt Daniel, ja, daar ben ik van overtuigd, want dan gaat het om de naam van God. Dan gaat het om Gods stad en om Gods volk. Dan mag Daniel het zeggen. Ondanks de zonde, Heer, het is toch uw stad en het is toch uw volk. Want u bent toch trouw aan uw belofte. En wat u eenmaal gezworen hebt, dat zal u toch niet berouwen in der eeuwigheid. Dan heeft die Daniel, die onwaardige, die voor God buigt, maar die een beroep doet op de barmhartigheid van God, een vaste grond, dan heeft hij het in handen. De naam van God heeft hij dan ook. Die naam die God zelf aan zijn volk heeft verbonden. En dan kan Daniel ook zeggen, Heer, wat zult ge dan met uw grote, met uw heilige naam doen, wanneer dat volk verloren zou gaan? Het is toch uw stad, ondanks alles? Het is toch uw volk? Bidden we zo, gemeente? Klopt daar de hartenslag van ons leven? Bedoelen we dat wanneer we het onze kinderen leren te bidden om Jezus wil? Dat we daar niet zeggen, o God, wij hebben niets verdiend. Maar we doen een beroep op hem en op zijn barmhartigheid. Zie ons aan in hem die het alles heeft verdiend voor een alles verbeurd hebben volk. Uw naam. Kijk, dan mogen we van de week ook een beroep op doen, gemeente. Want dan heeft God ons ook naar die naam willen noemen. Dan mag je die Bijbel pakken, dan mag je zeggen, Heere, er staat een belofte die nou precies op mijn leven van toepassing is. En dan hoef je een keer niet je handen te vouwen, jongens en meisjes. Maar dan leg je je vinger er maar bij en dan zeg je maar, hier staat het. En o God, hier staat het ook. U bent mij naar uw naam genoemd. Heere, op grond van uw barmhartigheden, die groot en vele zijn, zie naar mij om, uw barmhartigheden. En dat is dat fansboodschap die met ons lot bewogen. Dat is het avondmaal, gemeente. Zo wordt de gemeente genodigd. Zo krijgen ze vaste grond onder de voeten. Zo mogen ze het geloven, hij verhoort ons gebed. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. We worden vandaag genodigd om avondmaal te vieren. Avondmaal. Voor de redeneergelovigen is het niet nodig, want ze weten het toch al en ze kunnen het op hun vingers uitrekenen. En dan zit het dus niet goed. En de ongelovige die komt er niet, omdat hij met de belofte van God niks doet, maar ze rustig in de kast laat liggen, als een dode kapitaal waar je toch niks mee kunt doen. Maar dat volk dat naar de Heere leerde uitgaan, dat de belofte van God heeft gelezen, en dat heeft verstaan, daar is het me om te doen, en daar ligt mijn leven in, en daar ligt mijn zaligheid in, dat volk wordt genodigd, om volgende week te komen, op grond van de barmhartigheden van de Heere, en het te zien, wanneer brood en wijn worden verbroken en vergoten. En het zichtbaar wordt, het is alles. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nu toont hij zijn barmhartigheid. Dat is avondmaal, gemeente. Dat is avondmaal in adventstijd. God die laat zien dat hij de barmhartige is. God die laat zien dat hij de bevolgene is. God die laat zien dat hij de ontfermer is. Op het gebed nu toont hij zijn barmhartigheid. Van oudste vaderen toegezegd. En dat hij veel gedenken aan het heilverbond. Aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed. Aan zijn verbond. Dat ook aan ons voorhoofd verzegelt. Van geen wankelen weet. Amen.